Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonder van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta. We gaan nu naar het eerste nieuws. Zakat fitrah van Indonesische maatschappij in Egypte begint te worden verzameld. De voorzitter van Zakat Infak en Sedekah van Indonesische maatschappij in Egypte, of Masisir Comité Samsul Alam Darwis, zei dat nadat zijn partij een vergadering organiseerde die werd erkend door alle vertegenwoordigers van Masisir Elementen, waaronder van Indonesische ambassade, heeft besloten om Zakat Fitrah 1439 Hijriah te sponsoren, gelijk aan 30 Egyptische ponden of equivalent van 2,5 kilogram rijst. De verzameling van Zakat Fitrah wordt via de regionale broederschap associatie, studentenorganisatie, Zakat en Sedekah Raad en ook Indonesische ambassade gedaan tot 26e Ramadan 1439e Hijriah. Volgens Samsu, van jaar tot jaar bleef de Zakat Fitrah ontvangen commissie blijven toenemen. In 2016 bedroeg de hoeveelheid van Zakat Fitrah ongeveer 40.000 Egyptische ponden, 2017 tot 144.000 Egyptische ponden. Daarom richt de commissie voor dit Ramadan de aanvaarding van de Zakat Fitrah van de Indonesische burgers in Egypte 200.000 Egyptische ponden bereikt. Het mustahische getal bereikte 750 mensen door 100 Egyptische ponden per persoon te ontvangen. In 2018 streef de commissie ernaar zakat fitrah van 200 Egyptische ponden te geven.
Untuk zakat fitrah per orangnya 30 pon dan pembayaran fidyah sebesar 45 pon.
Voor zakat fitrah is 30 Egyptische pond per persoon en voor fidyah betaling van 45 pond. Ons doel voor dit jaar kan ongeveer 200.000 pond opbrengen of ongeveer meer dan 150 miljoen rupiah. Vorig jaar betaalden de fondsen die we verzamelden van zakat fitrah 144.000 pond. We proberen te verhogen omdat het aantal Indonesische mensen in Egypte. Het huidige Zakatfitra-comité vermeldt ook het exacte aantal van de mensen die het zullen ontvangen. Deze gegevens worden bijgestaan door een familieorganisatie van 17 mensen uit Aceh naar Papua. We gaan naar het volgende nieuws. 2018 wordt een uitdaging voor obligatiemarkt. Head of Fixed Income Research van Mandiri Sekuritas, Handi Yunianto in Jakarta, zei onlangs dat 2018 een uitdagend jaar is voor de obligatiemarkt of fixed inkomsten in Indonesië. Volgens Handi kunnen beleggers dit jaar niet langer genieten van het rendement van dubbelcijferige obligatie als de 2 jaar geleden. In 2016 kunnen beleggers een rendement van 14% behalen, terwijl in 2017 de verkregen opbrengst 18% bereikte.
Jadi kalau kita bicara di akhir tahun lalu, kita memang menyatakan bahwa
dus als we in vorig jaar praten, hebben we wel gezegd dat het jaar 2018 een zeer uitdagend jaar was voor de markt voor de fixed inkomsten, de obligatiemarkt. Waarom? Het is simpel, want als we naar het instapniveau kijken, is de opbrengst zeer aanzienlijk gedaald. Dus de laatste 2 jaar genieten beleggers die op de obligatiemarkt beleggen een rendement van dubbele cijfers. Ons record voor 2016 zou de return van 14% kunnen zijn. 2017 zou 18% kunnen zijn. Hierdoor was ons startniveau al in 2018 erg laag. Handy uitgelegd. Het komt omdat er dit jaar van buitenlandse eigendom in overheidsschuld afneemt door hun overstap naar de Amerikaanse staatsobligatie, waar een aantrekkelijke rendement oplevert dat meer dan 3% bereikte. Bovendien, voegde hij eraan toe, wordt dat ook beïnvloed door de onmogelijkheid van Bank Indonesië om zijn benchmarkrente te verlagen. Sterker nog, voor dit jaar zal het blijven stijgen in het bereik van 25 tot 50 basispunten. Daarom benadrukte hij dat de obligatiemarkt sterk worden beïnvloed door buitenlandse geldstromen. Daarom kan de obligatiemarkt een groot rendement bieden en aantrekkelijker zijn voor beleggers. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesië kreeg ISAO-certificaat, is de vliegveiligheid verhoogd. Indonesië kreeg de ISAO of International Civil Aviation Organization certificaat, een certificaat over de verbetering van de luchtvaartveiligheid in Indonesië. Vertegenwoordiger van Indonesië aan de ISAO, Andy Aaron, zoals geciteerd door Antara op zaterdag, zei de voorzitter van ISAO, Olumuyiwa Benard Aliu, verleent het certificaat aan de directeur-generaal van de Civil Aviation Ministry, Agus Santoso, op ISAO headquarters in Montreal, Canada, recentelijk onlangs. De toekenning van het certificaat wordt gegeven als een vorm van erkenning van de prestaties van de Indonesische regering voor de verbetering van luchtvaartveiligheid in het land. ISAO officieel op 28 februari 2018 gepubliceerd in het auditrapport die in Indonesië in oktober 2017 werd uitgevoerd. In die tijd wist Indonesië het aantal van 80,34 te halen, wat een aanzienlijke toename betekent van de ISAO-auditresultaten in 2014, die slechts 45,33 bedroeg. Zo brachten de resultaten van de audit van de luchtvaartveiligheid van Indonesië op de 58ste plaats ter wereld uit 192 ISAO-landen. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië waardeert Russische inzet voor de bestrijding van het terrorisme. Vertegenwoordigers van de Indonesische delegaties op de 15e vergadering van de ASEAN-Ruslands vergadering van hoge ambtenaren of ARSOM in Moskou, Rusland, op vrijdag 18 mei en vervolgens waardeert inzet van Rusland in het kader van de samenwerking ter bestrijding van terrorisme. Het werd aangekondigd door de directeur van de externe samenwerking van de ASEAN-ministerie van Buitenlandse Zaken, Penia Pesehaan, die de Indonesische delegatie op de 15e Arsom leidde. Het was naar andere landen op zaterdag gezegd. Hij zei dat alle lidstaten van de ASEAN en Rusland aan de zijlijn van de bijeenkomst hun medeleven betuigen aan Indonesië voor terreurdaden die in de afgelopen week in verschillende steden in Indonesië hebben plaatsgevonden. Volgens de 15e ASEAN deelnemende landen is de actie een teken van de dreiging van terrorisme in de regio is nog steeds reëel. De reactie vereist intensieve samenwerking tussen landen, waaronder ASEAN en Rusland. Volgens Penny moeten nog ASEAN nog Rusland de kansen van verschillende ervaringen verbeteren, terwijl ze de beste praktijken van elkaar bestuderen in hun pogingen terrorisme uit te roeien. Indonesië benadrukte ook het belang van samenwerking bij de preventie en tegenmaatregelen van radicalisme en gewelddadig extremisme. We gaan verder met het volgende nieuws. 30 Indonesische bedrijven exposeren InfoShow China. 30 Indonesische bedrijven die verschillende soorten eten, drinken en handwerk maken, nemen deel aan de Cross Street Fair for Economy and Trade of CSVET tentoonstelling InfoShow China van 18 tot 22 mei 2018. De Indonesische ambassadeur in China, Johari Oratmangun, zei naar Antara Beijing op zaterdag 19 mei dat Fuzhou de toegangspoort is van Indonesische producten om de Chinese markt te betreden. Een aantal Indonesische bedrijven, waaronder Kapal Api, Indomie en Garuda Food, werden verzameld in een Indonesisch paviljoen op een oppervlakte van 800 vierkante meter nabij de hoofdingang van de CSFET in de hoofdstad van de provincie Fujian. Fujian-gouverneur Tang Dengji nam de tijd om het prachtige Indonesische paviljoen te bezoeken. Hij sprak zijn waardering uit voor de deelname van Indonesië aan CSFET en hoopte dat de Chinezen door de tentoonstelling beter bekend zijn met Indonesische producten en dat de handelsbetrekkingen tussen beide landen toenemen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Koreaanse petrochemische industrie is klaar om fabrieken in Indonesië op te bouwen. Petrochemische industriebedrijven uit Zuid-Korea, Lotte Chemical Titan, zal de baanbrekende doen voor de bouw van de fabrieken die naftakraker produceren tegen het eind van 2018. Met de waarde van de investering is gepland om $3,5 miljard te bereiken. Wordt het fabriek zal naar verwachting de daling van de invoer van petrochemische producten te ondersteunen tot 60%. Directeur-generaal van Industrie Kimia, Textiel en Aneka of ICTA van het ministerie van Industrie, Ahmad Dwi Wahyono, in zijn verklaring op zaterdag in Jakarta zei dat Indonesische naftekraker als de petrochemische grondstoffen is nog steeds minder. Daarom zijn we nog steeds importeren. Maar na deze productie kan het worden vervangen. In feite zal deze plant ook de productie van ethyleen, propyleen en daarvan de andere afgeleide producten. Dus Indonesië het niet weer zal importeren. Dit werd overgebracht naar het begeleiden van het ministerie van Industrie Erlangga Hartanto tijdens een ontmoeting met vicevoorzitter van Lotte Group, Hu So-young, samen met zijn delegatie bij het ministerie van Industrie. Hij zei dat het Lotte-project in overeenstemming is met de inspanningen van de Indonesische regering om prioriteit te geven aan het versnellen van de groei van de petrochemische industrie, omdat deze voldoet aan productiebehoeften in veel stroomafwaartse sectoren. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Het uitzicht van RRI World News, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen en buitenland. Bij de luisteraars zijn we nu in het programma Commentaar van RRI World Change, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is 110 jaar van de nationale ontwaking. Nationale ontwaking is een tijd van bewustwording van het besef in de geest van eenheid, nationalisme en bewustzijn om te vechten voor de onafhankelijkheid van een land. In Indonesië wordt de nationale ontwaking elk 20 mei herdacht. Op die datum, 110 jaar geleden, precies in 1908, Dr. Sutomo en verschillende Stovia-studenten of de School of Doctor Education in het Nederlandse koloniale tijdperk stichten een jongere organisatie genaamd Budi Utomo. 40 jaar later, of in 1948, benoemde president Sukarno 20 mei als de dag van de opkomst van het nationalisme. Budi Utomo is een organisatie die sociaal, economisch en cultureel is, maar niet politiek. De oprichting van Budi Utomo werd het begin van een beweging die gericht op het bereiken van Indonesische onafhankelijkheid. Budi Utomo werd een merk dat Indonesische volk voor het eerst het belang van eenheid en inzag. De eenheid is een sleutelwoord wanneer Indonesiërs nobele idealen willen breken. Budi Utomo biedt een voorbeeld van hoe te verzamelen en te organiseren zonder de oorsprong van stammen, religies en klassen te zien. En kan uiteindelijk de groei van het nationalisme bevorderen, dat de belangrijkste aanjager van onafhankelijkheid werd. Ik vraag me af wat er gebeurt als het bewustzijn om zich te verenigen die in die tijd niet in de samenleving groeit. Nu, 110 jaar later, is de Indonesische natie uitgegroeid tot een grote ontwikkelde natie. Parallel aan andere landen. Hoewel ze nog niet perfect zijn, hebben de Indonesiërs genoten van de resultaten van de heldenstrijd in de vorm van toegenomen economie, gezondheid en onderwijs. Budi Utomo werd opgericht door verschillende mensen die het belang van eenheid beseften. Van een handjevol mensen verspreidde het uitbreken van de eenheid zich tot een kapitaal voor Indonesië om onafhankelijkheid te breken. Als 110 jaar geleden het Indonesische volk dat niet anders dan de geest had, zich kon verenigen om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk onafhankelijkheid, dan zou nu de geest van de eenheid opgeblazen moeten blijven. Bovendien zal Indonesië binnenkort het politieke jaar ingaan. Namelijk de regionale hoofdverkiezing 2018 en 2019, die gevolg is voor conflicten vanwege de verschillen in de kiezen in de gemeenschap. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 21 mei 1927. Charles Lindbergh heeft met succes de Atlantische Oceaan overgestoken. De Amerikaanse piloot Charles Lindbergh, 25 jaar oud, slaagde erin om de Atlantische Oceaan alleen over te steken met een vliegtuig zonder te stoppen. Begonnen met een vlucht vanuit het Suburban Roosevelt Veld in New York met een propellervliegtuig genaamd Spirit of St. Louis. Hij kon dan de Atlantische Oceaan oversteken tot ongeveer 5800 kilometer en landde veilig op het vliegveld Bourget, Frankrijk, dat zo'n 200.000 mensen zagen. De tijd van Charles Lindbergh is 33 uur en 30 minuten, om het vasteland van Europa van het Amerika te bereiken. We gaan verder met de gebeurtenis van 21 mei 1998. Suharto kondigde zijn ontslag als president aan. Suharto was de tweede president van Indonesië aan de macht van 1966 tot en met 1998. Alvorens president te worden, was Suharto een militair leider tijdens de Japanse en Nederlandse bezetting, met de laatste rang van generaal-majoor. De opkomst van Suharto begon met de beweging van 30 september 1966, bewapend met een opdrachtbrief van president Sukarno. Suharto verklaarde dat de PKI de verantwoordelijke partij was en de operatie leidde om het te verpletteren. Samen met een regime genaamd de Nieuwe Orde heerste Suharto 32 jaar lang. Maar de financiële economische crisis in de medio 1997 begon en de verslechterende politieke situatie met de opkomst van demonstraties onder leiding van de studenten en de rellen in mei 1998 dwongen Suharto op 21 mei 1998 zijn functie neer te leggen en over te dragen aan zijn huidige vice-president B.J. Habibie. We beëindigen met de gebeurtenis van 21 mei 1991. De voormalig Indiase premier Rajiv Gandhi werd gedood door een zelfmoordterrorist in Tamil Nadu, India. Rajiv Ratna Gandhi, geboren op 20 augustus 1944 in Mumbai, India, is de oudste zoon van Indira en Feroze Gandhi. Rajiv was de zesde en derde premier van India uit zijn hele familie, van zijn grootvader Jawaharlal Nehru en zijn moeder Indira Gandhi, die op 31 oktober 1984 stierf, totdat hij haar opvolgde op 2 december 1989 door verkiezing. Rajiv Gandhi was premier van India toen hij 40 jaar oud was, dus kan worden gezegd dat dit de jongste premier was in de politieke geschiedenis in India. Rajiv Gandhi is getrouwd met Sonia Gandhi. Hij werd vermoord door Tamil separatisten Tenmuli Rajaratnam, die vervolgens een bloemstuk naar zijn nek had gedrapeerd dat een bom bleek te bevatten. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, in Jakarta.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Indonesische batik-industrie leidt de wereldmarkt. De Indonesische batik-industrie heeft de wereldmarkt gedomineerd om zo een aanjager te zijn voor de nationale economie. Dit blijkt uit het behalen van batik-exporten en batik-producten in 2017 tot $58.46 miljoen met de belangrijkste landen van bestemming Japan, de Verenigde Staten en Europa. Directeur-generaal van het Midden- en Kleinbedrijf of IKM, Gati Wibawaningsi in Jakarta op donderdag 17 mei zei dat nationale batikindustrie een competitieve en concurrerende concurrentiepositie heeft op de internationale markt. Indonesië is ook een marktleider die wereldbatikmarkt controleert. Gati legde uit dat kleding voor wereldkleden momenteel $442 miljard bereikt. Dit zou een geweldige kans voor de nationale batikindustrie kunnen zijn om haar marktaandeel te vergroten, waarbij batik als één grondstof voor kledingproducten wordt beschouwd. Volgens Gati wordt de Indonesische batikindustrie gedomineerd door de IKM-sector, die wordt verspreid over 101 centra in het hele gebied van Indonesië. Hiervan bereikt de totale absorptie van zijn personeel 15.000 mensen. En dit potentieel blijft groeien omdat overheidsinspanningen exportgerichte arbeidsintensieve industrieën aanmoedigen. Het ministerie van Industrie heeft verschillende strategische programma's geïmplementeerd, zoals verbetering van de competentie van personeel en ontwikkeling van de productkwaliteit. Daarnaast is standaardisatie toegepast, facilitering van machines en productieapparatuur, evenals promoties en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Volgens Gati is een van de activiteiten die zij ondernomen heeft in samenwerking met Yayasan Batik Indonesia om de 12e Batik Culturele Tentoonstelling in Jakarta te organiseren. Deze tentoonstelling is bedoeld om de superieure werken van batik ambachtslieden in het land te promoten en om hun markt uit te breiden die wordt gedomineerd door IKM-acteurs. Batik tentoonstelling van dit jaar belichtte het thema van de vrolijke betovering van Madurese batik. Die wordt 4 dagen lang gehouden van 15 tot 18 mei 2018. En gevolgd door 48 batik ambachten door Yayasan Batik Indonesia. Gati beweerde dat de huidige batikindustrie een milieuvriendelijke industrie moet worden door natuurlijke kleurstoffen op batikproducten te gebruiken. Dit is een oplossing om de impact van vervuiling te verminderen en zelfs batik te maken als ecoproduct met een hoge economische waarde. Ontwikkeling van natuurlijke kleurstoffen vermindert ook de invoer van synthetische kleurstoffen. Volgens Gati, te midden van een steeds competitievere en dynamischere wereldwijde concurrentie, bleven een consumentenvoorkeuren voor milieuvriendelijke producten toenemen. En het ministerie van Industrie bleef de nationale batikindustrie ontwikkelen. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. U zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma The Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van RRI Play die u kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditie in de maand van Ramadan in provincie West Sumatera. Dus blijf door met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, luisteraars naar de maand Ramadan of naar andere religieuze activiteiten, elke regio in Indonesië heeft zijn eigen traditie om het te vieren. En een van hen is in West-Sumatra, vooral Minangkabau, met de traditie Malang Manya. Luisteraars, deze Malang Manya traditie betekent lemang koken. Lemang is een banketbakkerij die is afgeleid van glutineuze materialen en vervolgens is in gebruik in bamboe dat is bekleed met jonge bananenbladeren. Daarna wordt het over de koken gerosteerd. Meestal dient de lemang met tapai of zwarte rijst die is gefermenteerd. De lemang zal worden gepresenteerd aan de gasten die het evenement hebben bijgewoond. Luisteraars, deze Malang Manya activiteit is bijna in alle Minangkabau regio te vinden. Het zij in Darek, landgebied zoals Solok, Bukit Tinggi, Payakumbu of een kustgebied zoals Padang, Pariaman en Painan. In Minang adat wordt deze Malang Manya traditie op een wereldwijde manier uitgevoerd en wordt niet gedaan door privé voor persoonlijk gewin. Deze traditie maakt deel uit van de gewoonte die gezamenlijk door een groep mensen of familieleden wordt gedaan. Deze implementatie van Malang Manya traditie wordt uitgevoerd voor bepaalde doeleinden. Een paar dagen voor de komst van de Ramadan, de maulid van de profeet en andere traditionele evenementen. Luisteraars, om de komst van Ramadan als een belangrijke gebeurtenis in het geval van wereldwijde vergeving toe te juichen, wordt lemang geserveerd wanneer hij gasten voor silaturahmi ontvangt. Lemanggerecht als snackmenu wordt beschouwd als een vorm van eerbetoon aan gasten. Ondertussen in sommige Minangkabau gemeenschappen zoals in Solok, wordt de Malang Manya traditie ook gehouden op het moment van herdenking van de dag des doods. Meestal op de 14e verjaardag van de dood, 40 dagen dood of 100 dagen dood. Het doel was niet veel anders dan de anderen, namelijk om gasten te ontvangen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Malang Manya, de traditie voor lemang koken in West Sumatra. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom op het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier. Spreek Maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beluisteraars, zijn we terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Change, de Stem van Indonesië, en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is memesan taksi daring, of in het Nederlands betekent online taxi bestellen. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprek voorbeeld met de titel memesan taksi daring of online taxi bestellen geven. Dit gesprek is tussen Tony en de online taxichauffeur. Masuk percakapan MBI memesan taksi daring. Nu zal ik de zin voorbeelden geven. Posisi bapak di mana? Posisi bapak di mana? In het Nederlands dit betekent, waar bent u nu? Di lobby Hotel Mutiara. Di lobby Hotel Mutiara. In het Nederlands betekent in het lobby van Mutiara Hotel. Baik pak, mohon ditunggu. Baik pak, mohon ditunggu. In het Nederlands dit betekent oké, momentje, wacht even. Als u online taxi bestelt, vraagt de online taxichauffeur soms uw locatie of om de ophaallocatie te confirmeren. Zoals de online taxichauffeur in het gesprek voorbeeld heeft gedaan, hij begon de telefoongesprek met hallo, dengan Bapak Tony. Dit betekent hallo met Tony. Daarna vroeg haar de locatie van Tony met de vraag posisi bapak di mana? Die betekent, waar bent u? En om te beantwoorden, noem de locatie waar u bent, zoals Tony heeft gedaan. Beantwoord hij met, di lobby Hotel Mutiara. Die betekent, in het lobby van Mutiara Hotel. Zorg ervoor dat u de locatie detail noemt, dus het is gemakkelijker voor de online taxichauffeur om u op te halen. Voor we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voor beeld.
Hallo?
Hallo, dengan Bapak Tony.
Ya, maaf, siapa ini?
Saya dari Gokar. Posisi Bapak di mana ya?
Oh, di lobby Hotel Mutiara.
Baik Pak, mohon ditunggu. Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel memesan taksi daring of online taksi bestellen. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. Als een oefening, spreek maar in het Indonesisch en stuur uw stemopname naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Er zal een aantrekkelijke prijs voor de gekozen verzender. Beschrijf maar een toeristische plek in uw land met de naam van het land, de toeristische pleksnaam, de locatie en het weer in dat plaats noemen. U mag meer informatie geven. Bijvoorbeeld, selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas, makanan khas Yogyakarta gudeg. Oke, luisteraars, we zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina. Dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we kroncongliedjes. Als de opening luisteren we naar het liedje Prasasti Pemuda door Keksi Mulyani. Veel luisterplezier!
Jadi
Luisteraars, dat was het liedje Prasasti Pemuda door Keksi Mulyani. Een echt kroncong liedje over de vechtlust van de Indonesische jongeren. In dit liedje wordt verteld hoe de zoon en dochter, de jonge generatie van de Indonesische schouder aan schouder worstelden voor de natie zonder de stam te kennen. Dit liedje geeft ook aanmoediging of motivatie aan de jongeren om hun toewijding te tonen, zodat het is gegraveerd als een inscriptie die de hele tijd zal worden onthouden. Dit is een liedje met mooie teksten en ritmes, vol van smaak en een oneindige reeks nationalisme. De zachte stem is perfect om ritmische kroncongliederen te brengen. Luisteraars, gaan we nu naar het liedje Pahlawan Merdeka luisteren door Khairizal Khaidir. Veel luisterplezier! Luisteraars, Dat was het liedje Pahlawan Merdeka door Khairizal Khaidir. Dit liedje bevat lof en waardering voor de helden die ziel en lichaam hebben opgeofferd aan de staat Indonesië. Het nationale lied gecreëerd door de Indonesische productieve componist Ismail Marzuki. Khairizal is een van de vele getalenteerde zangers van Indonesië. Zijn zachte, karaktervriendelijke stem was herkenbaar toen ze het liedje voelde. Alhoewel zijn er niet veel informatie over zijn muzikale carrière, maar nogal wat opnames van keroncong liedjes gebracht door Khairizal Khaidir en tot nu toe nog steeds genoten kan worden. Luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie, luisteren we naar het liedje Pulau Jawa door Keksi Mulyani en Dewi Murni door Khairizal Khaidir. Veel luisterplezier en tot volgende editie.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB, of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC, of op frequentie SW 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op ons website in www.voyenews.id. Hebt u suggesties? Dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw 4e Verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1110 Indonesië. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesië. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.